Goedemiddag, lieve broers en zussen. Ik wacht even op mijn karretje. Thanks. Zijn we allemaal weer wakker? Ja, natuurlijk. Ik wil jullie graag een raadsel voorleggen deze middag. Daar heb ik eigenlijk mijn PowerPoint even voor nodig. Even wachten hoor. Oh, dit eerst even. Hè? Dit mooie beeld. Ja, vanochtend mocht ik preken over seks. En ik dacht, wat is nou een mooi beeld? Wat is nou een mooie metafoor? Ik denk, en uiteindelijk kwam ik met iets prachtigs. De bloemetjes en de bijtjes. Nee hoor, dit is even een voorzetje. Want van bloemetjes en bijtjes, wat komt daarvan? Daar komt van honing. Hè? En daar wil ik eigenlijk heel snel met jullie naartoe. Want ik wil jullie een raadsel voorleggen vanochtend. Namelijk, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Sommige mensen denken nu, ah, leuk, een raadsel, zoeter dan honing, sterker dan een leeuw. Wacht, even nadenken. Andere mensen denken, raadsel, ah, bah. Dus die haken nu al af, jammer. En weer andere mensen denken, van, dit heb ik wel eens eerder gehoord, dit raadsel. En dan zijn er mensen die zeggen, oh, rustig, wacht, dit weet ik gewoon. Dit is het raadsel dat Simson in het Bijbelverhaal voorlegt aan zijn Filistijnse bruiloftsgasten. Wie wist dat? Even handen. Kijk, jongen, knap, zoveel Bijbelkennis. Het is jammer alleen dat het niet klopt. Dit is namelijk niet het raadsel wat Simson opgeeft. Dit is het antwoord op het raadsel dat Simson opgeeft. Een raadsel als antwoord op een raadsel. Wie verzint dat? En dat is, goed, als je mij bent, denk je, dat is zo prikkelend. Daar wil ik meer van weten. Dus ik wil jullie uitnodigen, ga een eindje met mij mee en wees eens nieuwsgierig. Hoe kan dat? Ik wil met jullie gaan lezen over de bruiloft van Simson in Rechters 14. In het hoofdstuk voor Rechters 14, daar wordt eigenlijk de figuur van Simson al een beetje geïntroduceerd, namelijk door de belofte die zijn ouders krijgen. Zijn ouders worden bezocht door een engel en hun wordt een zoon toegezegd. Nou jongens, dat is maar één andere plek in de Bijbel waar zo'n grootse belofte over een zoon die geboren gaat worden gedaan wordt. En dat is eigenlijk bij de geboorte van Jezus. Die ouders van Simson, er komt een engel, de engel des Heren, die komt op bezoek en die zegt, jullie krijgen een zoon zo bijzonder, zo krachtig en heilige bevrijder van Israël. En dat bouwt op nadat je denkt, dit is geweldig. En aan het eind van hoofdstuk 13, daar lezen we, de moeder van Simson bracht een zoon ter wereld, noemde hem Simson, de jonge genoot, de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. He, en hij werd tussen Sora en Estaol, twee steden in Israël, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. En je denkt, het kan losbranden met deze geweldige bevrijder van Israël. Maar goed, dan begint het verhaal. Je denkt, wat belooft dat? Gaat Simson dit waarmaken? 14 vers 1. Op een keer ging Simson naar Timna, een stad van de Filistijnen. En de Filistijnen, dat waren de bezetters, gewoon een vreemde bezettende macht in Israël. En in Timna viel het oog van Simson op een Filistijns meisje. En toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders, ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien en ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt, want zo ging dat toen. Maar zijn ouders zeiden, waarom zoek jij een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Nee, vader, antwoordde Simson, dit meisje moet u voor mij vragen, want zij bevalt me. Dat zeg je toch niet? Zij bevalt me. Nou ja, goed. Daar gaat het, denk je al een beetje van, daar gaat het een beetje mis met Simson, weet je. Dit is Simson de macho. Die loopt gewoon, huppakee, Filistijns gebied in. Die ziet een mooi meisje, denkt, zij bevalt me. Hè? Dat gaan we regelen, die is voor mij. Goed, Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna.
in de buurt van de wijngaarden van Timna, kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de Heer in Simson en hij verscheurde met blote handen de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. En daar zag hij dat zich in het kadaver, in het dierenlijk zeg maar, van die leeuw, een zwerm bijen had genesteld. En dat er honing in zat. Apart, honing in een leeuw. Daar weet ik nog een leuk raadsel over. Goed. Simson eet iets van die honing. Hij geeft zijn ouders er ook wat van. En goed, langs verhaal kort. Simson en die ouders die komen samen aan in Timna. En er gaat getrouwd worden. Hele rare situatie natuurlijk. Hè? Die ja, beloofde bevrijder van Israël. Die daar zijn bruiloft gaat vieren met de bezetters. Maar op het feest, 7 dagen bruiloftsfeest. Op het feest wordt het interessant. Want Simson zei tegen de bruiloftsgasten, tegen de Filistijnen, hè, beste mensen, en daar komt hij, laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie mij binnen de 7 dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle 30 een stel onder- en bovenkleren van mij. Heel waardevol en kostbaar, kostbare inzet. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, dan krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren. Afgesproken, antwoordde de Filistijnen, laat je raadsel maar horen. En toen zei Simson, het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Nou, dat is het raadsel natuurlijk. Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid. En wij lezen al een beetje door dat verhaal heen, dus dan denk je van, nou dat is die leeuw, dat gaat over die leeuw. Maar dat begrijpen die Filistijnen natuurlijk nooit. Nou, dat blijkt ook wel, want het feest blijft maar voortduren en ze raden het niet, hè. Dus die Filistijnen die gaan naar de bruid van Simson en die zeggen van, luister, als jij ons niet vertelt wat het antwoord is, dan steken we het huis van je ouders in de fik en dan loopt het slecht met je af. Ga dat regelen, dat wij het antwoord krijgen, maar anders maakt die bruidegom voor jou ons straatarm. Nou, Simsons arme bruidje gaat naar Simson en ze smeekt en smeekt en huilt. Ach, lieve Simson, vertel het mij dan toch. En Simson, die zo sterk is en tegelijk ook zo zwak, hij geeft toe. En zijn bruid brieft het antwoord door aan de Filistijnen. En ze komen bij Simson en ze weten het. En wat is het antwoord? Het antwoord is, wat is zoeter dan honing? En sterker dan een leeuw. Nou, Simson die begrijpt wat er gebeurd is. En hij wordt woedend op de Filistijnen. Hij moet nu dus 30 stuks bijzonder kostbare boven- en onderkleden aan die mensen leveren. En wat lezen we dan? We lezen de geest van de Heer komt op Simson. Net als toen hij die leeuw verscheurde. En hij gaat naar een Filistijnse stad en slaat daar 30 mannen dood. Van wie hij de kleren afpakt en aflevert bij die bruiloftsgasten. En woedend gaat Simson terug naar zijn ouders. En terwijl hij weg is, wordt zijn bruid aan een andere man gegeven. Nou, ik weet niet hoe jullie zo'n verhaal, hoe dat binnenkomt. Voor zover je het niet al best goed kent. Maar ik vind dat een ontluisterend verhaal. Het verhaal van Simson gaat nog een paar hoofdstukken verder, maar het is meer van hetzelfde. Hetzelfde liedje wat zich herhaalt. En je wordt er eigenlijk niet vrolijk van. In de kinderbijbel dacht je misschien nog van, nou die Simson, jee, sterke held. Maar echt, het is een ja, heel moeilijk verhaal. Wat een contrasten. We hebben Simsons geboorte, denk je, oh wat een belofte, de bevrijder van Israël. Apart gezet voor God, vol van de Heilige Geest. Het lijkt wel alsof de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. En dan bij Simsons leven, Dan denk je, wat een zootje. Want het is steeds weer seks en geweld. Seks en geweld. En er zit geen richting in. Er zit geen wijsheid in. Geen afstemming met God. Simson, zo lijkt het, die doet maar wat. Hij gaat naar de hoeren. Hij wordt om de haverklap verliefd op de verkeerde vrouwen. En het is zelf een ontzettende macho met zijn ze bevalt me. En in het verhaal van net lazen gaat hij eigenlijk ook niet een normaal huwelijk aan. Maar echt een soort tweederangs huwelijk. Dat kon, we hebben het over 3000 jaar geleden. En in die tijd werden er ook huwelijken gesloten waarbij je vrouw niet meenam, je eigen huis in. Maar waarbij die vrouw gewoon bij de ouders bleef wonen. En jij als man zeg maar geen enkele verantwoordelijkheid had voor kinderen of weet ik wat er van kwam. Het is eigenlijk een soort prostitutie en je plakt er het stickertje huwelijk op. En wat die Simson ook doet, hij speelt met het gevaar. Hij zoekt gewoon die Filistijnen op en je denkt, hij doet maar wat. Ja, dan denk ik, als ik dat verhaal lees, heer, waarom krijgt die man zoveel kracht? Dat is toch onverantwoordelijk bijna. Maar goed, ik zou met jullie kijken naar die oplossing van dit raadsel. Wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw? Toen ik vroeger dat verhaal voorgelezen kreeg, vond ik altijd oneerlijk. Ik vond altijd zo oneerlijk dat Simson een raadsel opgaf waarvan je dacht, dat kunnen ze ook helemaal niet raden. Dat is toch ook niks aan dan eigenlijk. Maar het ligt ietsje subtieler, want weet je, dat eerste raadsel van Simson, sterker verslindt altijd, nu weer een man van zoetigheid, dat is echt een raadsel. Maar dit, wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw, dat is hoogstwaarschijnlijk gewoon een bestaand spreekwoord. Net zoiets als voor ons, de appel valt niet ver van de boom. Het is ook een soort raadsel, maar we begrijpen hem allemaal gewoon. En zo was het ook voor die Filistijnen en voor alle Israëlieten. Die kenden dit spreekwoord, wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw. Daar hoefden ze niet met elkaar over te hebben, daar hoefden ze niet meer over na te denken. Zij weten gewoon zoeter dan honing, sterker dan een leeuw. Dat gaat over seks, erotische liefde, seksuele aantrekkingskracht. En zo is het antwoord op deze spreuk, dat is eigenlijk ook waar het hele Simson verhaal om draait. Simson, die niet met zijn vingers van de honing af kon blijven, laat staan dat hij weerstand kon bieden aan zijn hormonen. Simson, die sterker is dan een leeuw, maar overmeesterd wordt door zijn eigen zwakte. Seksuele aantrekkingskracht die in zijn leven maar ongecontroleerd zijn gang gaat. En zo komen we bij eigenlijk het hart, bij de kern van dat hele Simson verhaal. Het is een waarschuwing. Kijk, zie je die macho man? Zie je daar die sterke Simson? Die indrukwekkende kracht. Die is er alleen maar omdat God het aan hem geeft. En die is er alleen maar als God het aan hem geeft. En zie je die Simson. En zie je zijn ontluisterende zwakte. Die is er alleen maar omdat hij geen controle heeft over zijn eigen seksualiteit. Pas op. Seks is zoeter dan honing. Maar sterker dan een leeuw. En die Bijbelse wijsheid, die wil ik vanochtend nog iets verder met jullie uitdiepen. Seks is zoeter dan honing. Nou, heerlijk dus. Fantastisch. Hè? Het idee ook van, dat hebben jullie vast allemaal wat gedaan. Zo'n lepel honing in één keer in je mond steken en het opeten. Dit is een smaaksensatie. Sommige mensen kunnen dat niet eens aan. Zo sterk worden je, al je zintuigen die gaan open. Als je gewoon een hap pure honing eet. En seks is eigenlijk nog een veel sterkere zintuigelijke beleving. En dat begint al bij het zien en bij de zin. En tot en met de eigenlijke seks. Het is iets zo intens. Zoiets vreugdevols dat God in de schepping heeft gelegd. Fantastisch. Maar dit uitgangspunt, gewoon seks, zoet als honing, geweldig mooi. Sommige mensen kunnen dat al niet eens meemaken, die haken daar af. Want seks is dan verpest. Door wat voor gebeurtenis ook in het verleden. Of seks is bedorven en bedolven onder schaamte. Schuld. En er zijn misschien ook een hoop mensen hier die iets gewoon in hun systeem hebben. Waardoor je misschien meteen al denkt, zoeter dan honing, zoeter dan honing. Verleiding, verleiding is slecht. He? Honing, zoet. Nee, dat kan ik sowieso niet zonder schuld of schaamte van genieten. En als sommige tieners of jongeren, of je nou verkering hebt, pas getrouwd of single of net uit. Ja, in je tiener en twintiger leeftijd is seksualiteit vaak ook gewoon een enorme worsteling. Want je kent het zien en de zin en wat het met je doet, wat het losmaakt. En we leven in een samenleving waarin seksualiteit gewoon ja, zonder enige limiet gewoon geprikkeld en aangewakkerd wordt. En hoe ga je daar nou mee om? En welk antwoord je daar ook op vindt. Weet je, als je dat alleen zoekt, of als een stelletje, als je dat met z'n tweeën zoekt, en je gaat er niet met andere mensen over praten, je zoekt de openheid niet, je zoekt het gesprek niet, dan gaat het bij voorbaat eigenlijk al mis. Als je niet openlijk deelt, ja, wat het met je doet, waar je mee bezig bent, dan liggen schuld en schaamte steeds weer op de loer. En dat is zo jammer. Want als de Bijbel zegt, zoeter dan honing, dan wordt natuurlijk niet bedoeld dat dat al een soort verkapt gevaar in zichzelf is. Hè? Zo van zoeter dan honing, verleiding. Als je uit de pot snoept, krijg je plakkende vingers, plakkerige. Nee, zoet is goed. Zoet is goed, dat is een makkelijk rijmpje, een heel Bijbels. Zoet is goed, punt, uitroepteken. Iets anders wordt er niet bedoeld. Stel je voor, we hebben gewoon tussen al die Bijbelboeken, we hebben één Bijbelboek wat compleet gewijd is aan seks. Het is een lofzang op seksualiteit. He? En we hebben zoveel meer zintuigen of lichamelijke ervaring. Maar daar hebben we geen Bijbelboeken over. Niet over eten of over gezondheid of lifestyle. Wel over seksualiteit. En het is niet een boekje dat zegt, Hooglied heb ik het over, van dit is eigenlijk niet de bedoeling of zo. En lees maar mee. Wat ben je mooi, mijn liefste, wat ben je knap. Dus poëzie van 3000 jaar geleden, hè? Probeer je een beetje in te leven. Het groene gras is ons bed, de bomen zijn de muren van ons huis, de bladeren zijn het dak boven ons hoofd. Gewoon een soort slaapkamer in de vrije natuur. En mijn vriend maakt me dronken van liefde. Zijn liefde is overal om me heen. Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm. Met mijn rechterarm streelt hij me. Heerlijk is je liefde, mijn meisje, mijn bruid. Je liefde is beter dan wijn. Heerlijk is de geur van je huid, zoeter dan alle geuren. Ik proef de honing van je lippen. De melk en de honing onder je tong. Je kleren ruiken nog naar de Libanon bergen. Heerlijk vrije. De bedoeling van die verzen, voor het geval daar misverstand over bestaat, is niet dat we minder zin in seks krijgen. Het is een loflied op het zien, op de zin, op de zoen. Zoet is goed. En ik denk ook aan Adam. In Genesis 2, je hebt de Bijbel net open aan het begin. Hij krijgt voor het eerst zijn bruid te zien. Eindelijk, roept Adam. En hij bedoelt niet eindelijk iemand met wie ik elke dag kan praten over wat we vanavond gaan eten. Alweer honing, zeg maar. Nee, het is een heel fysiek verlangen. Hij bezingt Eva's lichaam. Hij herkent zichzelf erin, maar dan anders. Zij vult mij aan. En juist ook fysiek. En ze worden één van lichaam, staat er dan. Ze worden één. Weet je, en daar is seks uiteindelijk ook voor bedoeld. Eén worden als man en vrouw. Dat is iets, ja, iets bijzonders. Dat is een mysterie. En dat is het huwelijk. Er zit iets goddelijks in. Samen één worden. En die eenheid, dat één worden, ik vind het ook zo krachtig gezegd, zo mooi uitgedrukt. Dat zegt iets over ook de intimiteit van seks. Seks is super intiem. Je geeft je bloot aan elkaar. En dat veronderstelt dat je volledig veilig weet bij de ander. Dat je de ander volledig vertrouwt. En dat je verlangt naar de ander. En je pantser is weg. Je harnas is uit. Je masker is af. Er is niks meer om je achter te verschuilen. Die naaktheid, dat is het speelveld van seks. En ik zal jullie eerlijk zeggen, toen Lisbeth en ik gingen trouwen. Ja, toen wisten wij dat eigenlijk niet echt. Toen hadden we daar niet zo heel duidelijk idee van. Jammer eigenlijk ook. En het duurde bij ons ook wel een poosje voordat we echt begonnen te begrijpen wat intimiteit nou eigenlijk betekent. En het gaat echt over volledig vertrouwen. Volledig op je gemak kunnen zijn bij elkaar. En dat is niet vanzelfsprekend. En het gaat over je trots en je schaamte aan de kant kunnen zetten. De ander het beste willen geven van jezelf en van de ander leren. En ook open kunnen praten. Juist over seks. Over wat je daarin aan elkaar geeft. Wat je daarin beleeft. Hoe je het hebt ervaren. Niet algemeen of zo per se als een bijbelstudie. Nee, gewoon over wat je hebt gedaan met elkaar. Wat vind je ervan? Hoe vond jij het gaan? Leren van elkaar. Zodat je echt intiem kunt zijn met elkaar. En de ander kunt begrijpen. Dat gaat echt voor niemand vanzelf. Maar juist die open communicatie, die heb je nodig om het zoet ook zoet te laten zijn. Want seks is meestal het eerste slachtoffer in een huwelijk. Hè, wanneer er niet meer gepraat wordt. Leer om samen over seks te praten. En dat moet je leren. En vooral als je nu ergens zit waarvan je denkt van, dat kunnen wij niet. Dat doen wij niet. Laat het niet bestaan. Dat is niet goed voor je. Leer hem over seks te praten en dan kun je elkaar ook weer vinden. En dan is intimiteit ook echt intimiteit. En dan is seks iets waarmee je de eenheid die je ervaart kunt vieren. Zoet is goed. En dan kun je God ook danken voor de seks die je samen beleeft. En dat is misschien ook een goede vraag. Voor iedereen waar je ook zit, in welke fase ook. Kun jij God danken voor jouw seksualiteit? Zoet is goed, zoeter dan honing. Maar seks is ook sterker dan een leeuw. Seks is ook een beetje gevaarlijk. Simson wordt uiteindelijk zelf de prooi van zijn eigen ongecontroleerde seksuele verlangens. Hij gaat die seksuele relatie eigenlijk overmoedig aan. Wat kan me gebeuren? Ik ben Simson. Als je zo met seks omgaat, gaan er dingen stuk. Want je walst volledig heen over de intimiteit. Je walst volledig heen over de veiligheid die er moet zijn. Je walst volledig heen over die naaktheid. Wat kan er gebeuren? Pas op. Seks is sterker dan een leeuw. Denk ook aan David. David die zo overmoedig op het dak van zijn paleis stond. Koning David. En daar een mooie blote vrouw een bad zag nemen. En er was het zien, er was de zin. En David dacht, die wil ik hebben. En wat er volgt is een geschiedenis die ook nog een generatie doorgaat van seks en geweld. En er gaan zoveel dingen stuk. En dat is misschien voor ons een beetje ver van ons bedshow. We zijn niet Simson, we zijn niet David. Maar weet je, het principe dat geschetst wordt, is het principe wat nog steeds in al onze levens overeind staat. Zoeter dan honing. Maar sterker dan een leeuw. En mannen, laat je niet overmeesteren daardoor. In Spreuken 6 staat het zo. Hè, als je vuur in de plooi van je mantel steekt. Hè, dus gewoon, ik pak een gloeiend vuurkooltje en denk van dat neem ik mee in mijn binnenzak. Ja, dan vat je mantel toch vlam. En als je over gloeiende kolen loopt, dan brand je toch je voeten. Zo vergaat het een man die de vrouw van een ander omhelst. Omhelst is een beetje vriendelijk gezegd, maar je krijgt het idee. David en Simson voelen misschien niet als voorbeelden hierin, dat zijn ze dus hierin ook niet. Maar weet je, ze staan dichterbij dan we denken. En ik lees het ook in Genesis 3. Als Adam en Eva bijvoorbeeld net de fout ingegaan zijn. Ze hebben God op afstand gezet. Ze hebben gezondigd. Ze hebben gekozen voor hun leven onder de vloek van de verwijdering van God. De veiligheid die in hun seksualiteit tot dan toe vanzelfsprekend was. Die komt ineens onder spanning te staan. En God zegt tegen Eva. Jij zult je man begeren. En hij zal over je heersen. Het is niet zo dat God bedoelt van, nou, dit is de goede situatie zoals we hem van nu af aan gaan invullen. Jij zult begeren, hij zal heersen. Nee, God geeft aan, door de keus die je gemaakt hebt, door de zonde die in de wereld is gekomen, zit er nu een spanning op jullie seksuele relatie. En is de veiligheid niet langer vanzelfsprekend. Pas op. Jullie hoogliedachtige tuin, jullie Hof van Eden. Dat wordt een landschap vol doorns en distels. En je moet er hard voor werken. En dat geldt ook voor je seksualiteit. Maar er is ook een ander soort gevaar. Want een man kan ook, als het ware, veranderen in dat roofdier. Die leeuw. En seks gebruiken als machtsmiddel. Om te heersen. Om te onderdrukken. Om te verkrachten. En dat kan binnen huwelijken. Of buiten huwelijken. En omgekeerd. Soms zetten vrouwen seks in als machtsmiddel. Binnen huwelijken bijvoorbeeld door mannen hun man seks te ontzeggen. En ook dat kan veel kapot maken. Zoeter dan honing. Sterker dan een leeuw. Ik sta eigenlijk versteld van de rijkdom, van de wijsheid die er in die spreuk verborgen zit. Het heeft ons nogal wat te zeggen. Het beschrijft zo goed eigenlijk de werkelijkheid waar wij als seksuele wezens mee te maken hebben. Spanning. Zoeter dan honing, sterker dan een leeuw. Wat doen we met die spanning? Het zoet is goed. Maar hoe stellen we onze intimiteit veilig? Ik geloof dat God ons een ontzettend krachtig wapen heeft gegeven. Een wapen waarmee we 100% succesvol die veilige intimiteit kunnen bevechten. Een wapen zo sterk, zo uniek. Een wapen dat God zelf kan hanteren en verder alleen maar wij als mensen. En wanneer we dat doen, wanneer we strijden met dat wapen, ja, dan lijken we daarmee op God. Het is een goddelijk wapen. En dat wapen is beloven. The power of promising. Even in het Engels. Dan hoop ik dat dat blijft hangen. In Psalm 8 staat dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt. En je kunt er heel lang over nadenken van, hoezo dan? Wat betekent dat dan? Waar gaat dat over? Maar volgens mij komt dat het sterkst tot uiting. In twee dingen die wij kunnen doen, in twee zaken die wij eigenlijk kunnen spreken als mensen. En het eerste goddelijke spreken dat wij kunnen doen, dat is vergeven. En Arjan heeft daar kort geleden over gepreekt. En het tweede wat we kunnen doen, dat is beloven. Een belofte is iets groots. Hannah Arendt is een Joodse filosoof van kort na de Tweede Wereldoorlog. Zij schreef ooit: ons enige medicijn tegen een pijnlijk verleden, dat is vergeving. Maar ons enige medicijn tegen een onzekere toekomst, dat is de belofte. Gods naam is een belofte. Ik ben die ik zal zijn. En ongeveer 30 jaar geleden schreef Lewis Smeads een artikel in Christianity Today onder de titel The Power of Promising. En hij zegt het heel kernachtig zo. Een belofte is een veilige schuilplaats in een jungle van onzekerheid. Want weet je, onze toekomst is vol onzekerheid. En ook als je een huwelijk aangaat, dan betreed je als het ware een jungle die je niet kunt overzien. En Lisbeth en ik, wij zijn nu dik 16 jaar getrouwd. Dik 15. Wij kenden, toen wij ja tegen elkaar zeiden, wij kenden de mensen die we nu zijn geworden. Volg je de zin nog? Die mensen kenden wij eigenlijk helemaal niet toen. Lisbeth, die is in de afgelopen 15 jaar wel met ongeveer 3 verschillende mannen getrouwd geweest. Allemaal ik, natuurlijk. Hè, maar ik was zo anders toen. Zij was zo anders. We zijn zo veranderd in de tussentijd. En we hebben het daar wel vaak samen over. Weet je, we hebben het goed met elkaar. We houden van elkaar. En we worden met enige regelmaat weer opnieuw verliefd op elkaar. En we vinden het maar wonderlijk. Want ja, hoe wisten we toen, zeg maar, hoe het zou gaan lopen? Wie we waren? Hè? Hadden we wel echt goed door tegen wie we eigenlijk ja zeiden? En voor een deel natuurlijk wel. Hè, we werden verliefd op elkaar en we kenden elkaar al een mooi poosje hoor. Maar voor een ander deel, nee, wij wisten het niet. En dat geldt voor alle huwelijken. We veranderen. Omstandigheden veranderen. Alles kan veranderen. Maar in onze liefdesrelatie is er één ding. Dat volledige vrede en rust en stabiliteit geeft. En dat is de belofte die wij elkaar gedaan hebben. Op 13 december 2001. Ik blijf je trouw. Ik hou jou. En God zelf was daarbij. En hij zei, ik zal erbij zijn. En weet je, wij zijn veilig in die belofte. En onze seksualiteit is veilig in die belofte. Onze kinderen zijn veilig in die belofte. En ik heb Lisbeth beloofd, toen ik dus nog maar zo jong was. Ik zie jou. Ik zal je blijven zien. Ik wil je begrijpen. Ik wil jou veiligheid bieden. Ik wil niet op mezelf gericht zijn. Ik geef mezelf aan jou. Ik geef mezelf bloot aan jou en durf jij mij ook zo te vertrouwen. En wanneer je daar ja op zegt en daarbij blijft, dan ga je samen iets groots aan. En bovenal, je biedt elkaar een veilige plek. Een belofte is een veilige schuilplaats in een jungle van onzekerheid. En weet je, je belooft elkaar iets. Je belooft God iets. Maar je belooft ook jezelf iets. En blijf jezelf dat voorhouden. Ik blijf bij die belofte die ik gedaan heb. Lieve mensen, ik heb 3 kinderen samen met Lisbeth. En ik gun ze als ze opgroeien. Als ook hun seksualiteit zich gaat ontwikkelen. Sorry dat ik dat zeg. Ik gun ze een veilige schuilplaats. Ik gun ze vrede. Ik gun ze stabiliteit. Ik gun het ze dat het vanzelfsprekend is. Dat ze iemand zoeken met wie ze die belofte kunnen uitwisselen. En mijn dochters, dat zijn al tieners. En ik neem met Lisbeth alle verantwoordelijkheid voor hun opvoeding hoor. Maar en we willen graag met ze praten over alles, ook over seks. Maar ik heb ze opgedragen hier. In deze gemeente, ander podium, deze gemeente. En ik vertrouw ze daarmee ook voor een deel aan jullie toe. Tieners, jongeren, ouders van tieners, ouders van jongeren. Jullie zijn ook aan zet hierin. Want wat is de cultuur binnen onze gemeente als het gaat om seks? Wat zien mijn kinderen om zich heen? Ook als ze straks opgroeien. Wat vinden we normaal? Wat vinden jullie normaal? focussen we op de vraag, wat mag wel, wat mag niet. Weet je, we zijn niet een wettische gemeente, hoop ik. Dus dat is ook volgens mij een onvruchtbare route. En ik wil jullie allemaal uitdagen om gefocust te zijn op de belofte. Dat is iets dat God ons geeft. Het is ons wapen. Seks is zoet als honing. Sterk als een leeuw. De belofte. En dan heb ik het nu ook echt over de huwelijksbelofte. Die geeft je veiligheid. En als je denkt, daar kan ik zonder, dan ben je als Simson. Overmoedig. Zonder belofte is het leven een jungle. Zonder belofte heb je geen grip op je leven. Gelukkig belooft God eerst dat Hij er altijd is. Maar Hij maakt ons verantwoordelijk. We mogen lijken op Hem. En laten we uit de buurt blijven van Simpsons seks. Zien, zin, willen hebben. Zonder verbinding. Zonder trouw. Zonder zorg. Zonder veiligheid. Zonder belofte. En ook als we in het Nieuwe Testament lezen over seks, keer op keer, vooral Paulus die waarschuwt voor, ontucht staat er dan vaak in de vertaling. Maar het Griekse woordje is porneia, komt ons woord porno vandaan. En wat porneia betekent is seks zonder verbinding, seks zonder belofte, seks zonder verbond, dat is porneia. Blijf daar verre van, zegt Paulus. Lieve mensen, lieve ouders, tieners, jongeren, singles, opa's en oma's. Onze seksualiteit is niet van onszelf. Het is iets prachtigs dat we van God gekregen hebben. Zoeter dan honing. Maar we hebben het gekregen van God. En net als al het goede van God, kunnen we ook onze seksualiteit het best gebruiken door tegen God te zeggen, Heer, het is van u. Wat mag ik ermee doen? En Jezus daagt ons uit om op God te lijken. En God daagt ons uit om verantwoordelijk te zijn. En God geeft ons de gelegenheid om een woord te spreken waarmee we dat kunnen doen. Een belofte. Seks en het huwelijk horen bij elkaar. Het een zonder het ander is een half verhaal. Zoals Simpsons leven een soort half verhaal is. Grote belofte, kracht. De Heilige Geest die over hem komt, geweldig. Alles voor Simpson. Komt nogal van één kant. Maar weet je wat mij treft? In dat verhaal van Simpson, het staat in dat boek Rechters. Het is een boek wat niet zoveel gelezen wordt misschien. En er staat een refrein in het boek Rechters. Komt keer op keer weer terug. Om alle ellende die je in dat boek leest, om dat eigenlijk te duiden. Waar komt dat vandaan? En steeds opnieuw staat er in dat boek Rechters. Er was in die tijd nog geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. Lieve mensen, de tijden zijn veranderd. Er is een koning opgestaan en zijn naam is Jezus. Geef alles aan hem. Zoek alles bij hem. Richt je op hem, want bij alles, ook wat het onderwerp seks loswoelt en losmaakt, zegt Jezus, ik ben erbij, ik zal erbij zijn. En weet je, deze preek, nou, misschien raakt het je heel persoonlijk, misschien gaat het langs je heen. Lieve mensen, seksualiteit, dat is iets dat raakt ons allemaal. God heeft ons geschapen als seksuele wezens. God heeft ons gemaakt ook als verantwoordelijke wezens. God heeft ons iets groots gegeven ook in seks. Zoeter dan honing, maar sterker dan een leeuw. En ik wil graag met jullie bidden. Een band mag wel naar voren komen. Ik wil graag met jullie bidden. Om ook gewoon dat je ook in stil gebed voor jezelf kan onderzoeken van, hé, maar hoe raakt dit mij? Laat God ook tot je hart spreken. Laat God ook tot je hoofd spreken. Dat duidelijk wordt van, hé, maar hoe raakt dit mij? Hoe mag ik met mijn seksualiteit omgaan? Binnen mijn single zijn. of gewoon ook als tiener, als man of als vrouw binnen een huwelijk. Misschien heb je een echtscheiding achter de rug. En misschien zijn jullie getrouwd, wil je graag kinderen en heb je hier naar het podium gekeken vanochtend. En stak dat weer. Wij kunnen geen kinderen krijgen. En wat is seksualiteit dan nog binnen je huwelijk? Seks raakt ons allemaal op al hele verschillende manieren. En ik heb maar een paar dingen aangeraakt. Dan zullen we gaan staan als gemeente en ons op God richten. En het bij Hem neerleggen. Een paar weken geleden stond Mark hier met die preek. En die heeft ons toen een aantal woorden geleerd. En die woorden zijn een paar keer teruggekomen in de preek. Weten jullie die woorden nog? Wat? Ik wou het even van de mensen horen. Een ander leeft in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. Weet je, daar gaat het uiteindelijk om. Je bent niet van jezelf. We zijn van God. We zijn van Jezus. En ook onze seksualiteit is van Hem. Amen. Zullen we bidden? Zeg ik daarna nog een keer amen. Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, u bent goed en u bent groot. En Heer, we danken u voor het cadeau van seksualiteit. Heer, het is goed en het is zoet. En Heer, tegelijk weten we, Heer, dat juist op dat thema seksualiteit, Heer, dat we daar zo op worden aangevallen vaak. Heer, of dat het ons onzeker maakt. Dat het ons zoveel pijn gegeven heeft. Heer Jezus, wilt u op dit moment bij iedereen komen, Heer Jezus, die pijn ervaart. Die onzekerheid ervaart. Die schuld of schaamte voelt. Kom, Heilige Geest. Jezus, kom, Heer, en raak dat aan. Jezus, geef vrede. Geef heling, geef vrijmoedigheid. Heer, geef dat we kunnen genieten, Heer, van wie we zijn, van hoe u ons gemaakt hebt. Heer Jezus, spreek tot ons hart en spreek tot ons hoofd ook. Als er iets is, Heer, wat nog opengemaakt moet worden, wat we nog moeten leren, wat we nog moeten zien, openbaar het ons, Heilige Geest. En we geven onszelf aan u, Heer, met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, maar ook heel ons lichaam. Het is van u, Heer. Amen.